Ik wil eigenlijk gewoon in die atmosfeer van aanbidding blijven. Ik wil gewoon ook in de preek God groot maken en God ervaren. Wat een mooi lied, When He Walks Into The Room. Prijs de Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Het is goed weer hier te zijn. Inderdaad, afgelopen zondag was ik in het Keerpunt in mijn oude gemeente. Was leuk altijd weer daar te zijn. Ik vind het leuk af en toe uit te spreken. Maar toch ben ik het liefst hier. Halleluja. Echt waar. Weet je wat, ik heb een aparte gewoonte. Ik hou ervan om mijn voortuintje en achtertuintje schoon te vegen. Niet alleen omdat ik het hou ervan dat het netjes is, maar ik vind het ook een leuke bezigheidstherapie. Gewoon even tussendoor te doen. En je hebt een gesprek en je bent iets aan het voorbereiden. Je doet van alles. En dan even tussendoor eventjes vegen. Vind ik lekker. Vind ik mooi. Een tijd geleden was ik zo aan het vegen en ja, de buurvrouw vroeg zo aan mij, waarom doe je dat toch altijd? Het wordt toch sowieso weer vies? Nou, ik vond dat een heel apart. Ik ga jullie vertellen wat ik dacht, maar niet uitsprak. Oké. <Hey. laughs> dus dat ga ik jullie vertellen. Ik ben een pastor, hey, ik moet me gedragen, dat weet ik. Maar ik had willen zeggen, oh, dit is heel erg, maar ik ga toch zeggen wat ik dacht. Veegt u zichzelf af als u bij de wc bent geweest? Oké, ik heb het niet gezegd. Ik heb het gedacht. Het wordt toch sowieso weer vies? Het wordt toch sowieso weer vies? Waarom niet gewoon laten gaan? Goeie gedachte. Hè? Waarom wassen als het sowieso weer vies wordt? Waarom je huis schoonmaken als het toch weer een puinhoop wordt? En ik weet heel veel tieners denken dat. Hè? Waarom schoonmaken? Het wordt toch sowieso weer vies? Hè? Mijn vader vertelde mij dat hij, toen hij op zichzelf ging wonen, niet van afwassen hield. Dus hij ging elke keer weer nieuwe kopjes en dingetjes gaan kopen. Tot het wel een hele grote berg werd. Waarom schoonmaken als het toch weer vies wordt? Waarom bijhouden? We doen dat omdat het anders geheel uit de hand loopt. Het loopt uit de hand. Het huishouden komt in verval. Als wij ons niet schoonmaken, we beginnen echt te stinken. En dat is echt niet goed. En zonder schoon te maken is het niet meer leefbaar. Niet meer bewoonbaar. Is het niet meer... zo gaat dat niet verder. En het is ook veel gemakkelijker om bij te houden dan iets... En regelmatig op te ruimen dan iets in verval te laten komen. En dat lijkt me logisch. Maar hoe zit dat in het geestelijk? We zijn een kerk. Hoe zit dat in ons geestelijk huis? En daar is het niet veel anders, lieve mensen. Hoe houden wij dit geestelijke huis schoon? Hoe houden we wat netjes? Ons geestelijke huis moet zeker ook regelmatig schoongemaakt worden. En lieve mensen, dat gaat niet vanzelf. Ons geestelijk huis wordt soms ook vies. En daarbij vind ik het heel belangrijk om elke keer twee dingen uit elkaar te halen. Status. Onthoud dit woordje even, status. Als onze kinderen iets slechts doen, dan zeggen we niet, je bent slecht. Oh, wat ben je slecht? Dan zeggen we, je hebt iets slechts gedaan. Je hebt iets verkeerds gedaan. We zeggen niet dat ze slecht zijn. Er is een heel groot verschil tussen doen en zijn. Gedrag en identiteit. En zorg ervoor dat jouw slechte gedachte niet jouw identiteit wordt, absoluut. Maar wat geloof jij? Geloof je dat wat God over jou zegt? Of geloof je dat jij dat bent wat jouw fouten zijn? Jouw tekortkomingen, bepaalt dat wat jij bent en wie jij bent? En daarbij vind ik heel mooi, Johannes 13 is dat zo belangrijk. Een zo belangrijk verhaal is hier aan ons gegeven. Johannes 13. En dat is de voetwassing van Jezus. Heel bijzonder. Ik vind het een van de meest fascinerende verhalen, omdat daar zo'n verandering in thema plotseling komt. Jezus komt daar en gaat de voeten van de discipelen wassen. De discipelen snapten niet wat is Jezus aan het doen. Maar de meeste discipelen lieten het maar gebeuren. Begin 1, 2, de volgende. En toen kwam hij bij Petrus. Jezus zou de voeten van Petrus wassen. En Petrus zegt, dat kan niet. Zo gaat dat niet. U kan mijn voeten niet wassen. U bent rabbi. Ik ben discipel. U bent de Heer. Hij had dat maanden daarvoor beleden. U bent de levende God. U bent de Messias, de Christus. De Christus, die gaat toch niet mijn voeten wassen? Dat kan toch niet? Onmogelijk. Nee, u kan mijn voeten niet wassen. En dan zegt Jezus, oké, als ik jouw voeten niet mag wassen, dan hoor je niet bij mij. Dat is even scary. Dus hoe draai je dit? Hoe maak je dit weer goed, Petrus? Gezichtsverlies voor de andere elf. Oké, dus hij zegt van, Heer, dan was me maar helemaal. Wat? Wat is dat voor een rare opmerking, Petrus? Maar dan zegt Jezus van, dat hoeft helemaal niet. Hij zegt, jij bent rein. Jij bent al rein. En dan zegt hij, en dan is die switch van net hadden we een les in leiderschap, hoe je als leider met elkaar om moet gaan. Een leider is een dienaar. Hij dient, we dienen elkaar, zo gaan we met elkaar om. En nu komt een bijzonder switch. En wat is gebeurd? Hij zegt, jullie, een theologisch iets wat we in ons christelijke wandel, wat horen wij? Jullie zijn al rein, behalve één. Behalve Judas. Hij noemde hem niet bij naam, maar dat werd in het verhaal heel duidelijk. Jullie zijn rein status. Jullie zijn al rein gemaakt. Jullie zijn apart gezet. Jullie zijn rein. Maar eentje van jullie is niet rein. En wat is hier, wat betekent dit? Dit is de status van een kind van God. Jij bent gerechtvaardigd. Jij staat rein voor God. Helemaal goed. We zijn rein. Dat is wie jij bent. Laat niemand anders jou vertellen dat jij een vieze zondaar bent of dit of dat. Jij bent een mislukking, je bent een leugenaar, je bent een dit. Zeg, nee, ik ben rein. Dat is wie ik ben in Christus. Dat is jouw status. Maar jouw voeten, zegt Jezus, daar moet je toch, die worden elke keer weer in jouw wandel, worden jouw voeten weer vies. En dan moet je toch weer naar mij toe komen. En wie was ze? Jezus was jouw voeten schoon. En dat moet ons elke keer weer herinneren aan het werk van Jezus. Van hij doet dat. Wauw. Dus we moeten begrijpen wie wij zijn in Christus. Wij zijn rein. Hoe worden we onze voeten weer schoon? We gaan naar Jezus toe. Nou, ik wil daar dieper op ingaan. De Bijbel spreekt heel veel over water en vuur. Hier met die voeten wassen, daar ging het over water. Water en vuur spreekt over reiniging, loutering. Spreekt ook over het werk van de Heilige Geest, altijd water en vuur. Uiteindelijk zijn het twee voorbeelden van hetzelfde. Water en vuur zijn ook zowel lieflijk, heel mooi water en een vuurtje, maar ook machtig en verterend. Water en vuur. Water en vuur reinigt, heiligt, maakt schoon, maakt puur. Maar het zijn ook symbolen van Gods kracht, van Gods gigantische kracht. Het staat ook voor Gods tegenwoordigheid. Gods vuur is een teken van God die in ons midden is. Het is een teken van kracht, van autoriteit, van zalving. Nou, ik wil het niet over water vanochtend hebben, ik wil het over vuur hebben. Vuur. Vuur, Gods heilige vuur. Wat is dat, Gods vuur? En dat is een groot thema in de Bijbel. In Exodus wordt er veel over gesproken, ook al in Genesis. Maar door de Bijbel heen, het vuur van God. Vuur uit de hemel, vuur van de Heilige Geest. Heilig vuur. Wat is dat? Wat is Gods vuur? Nou, ik hoop dat we in een half uurtje allemaal weten wat dat is. Gods vuur. Gods vuur. Vuur heeft een mooie kant. En vuur heeft een verwoestende kant. Vuur heeft een mooie kant. En vuur heeft iets verwoestends. Vuur kan verwarmen, louteren en licht geven. Maar ook vuur kan ook vernietigen en zelfs doden. Kaarsjes, gezellig, romantisch, open haard, heerlijk. Maar een inferno, en als een huis afbrandt, is dat schrikbarend. Een bosbrand in Australië of in Californië, dat is echt, dat kan je niet bevatten. Dat kan je ook niet zomaar, je kan blussen als een geek, dat krijg je niet zomaar uit. Vuur is zo vernietigend, zo machtig. En je denkt zo'n schattig kaarsje, ach wat lief en schattig. En het is uit. Ja, maar vuur op zichzelf is gewoon niet te bevatten. Zo machtig. En dat spreekt over God. Gods vuur, Gods tegenwoordigheid, wie hij is. Met Gods vuur valt niet te spelen. Men zegt wel, Je moet niet met vuur spelen, anders speelt het met jou. Heb je dat gehoord? Niet met vuur spelen, anders gaat het vuur met jou spelen. En zo geldt het ook iets groot met Gods vuur. Het is heilig. Het raakt de essentie aan wie God is. Het gaat om Gods manifeste tegenwoordigheid. Daarom zingen we ook, dat is elke keer zo apart in onze lofprijs en aanbidding. We verwelkomen de Heilige Geest. We zingen Jezus, kom binnen in de ruimte. Maar hij is toch al hier? Hij is toch al omtegenwoordig? Ja, hij is al omtegenwoordig. Maar Gods manifeste tegenwoordigheid is die bijzondere tegenwoordigheid van God. En die daar verlangen wij naar. En het teken van die manifeste tegenwoordigheid in de Bijbel is elke keer weer het vuur van God. Het vuur van God spreekt over twee kanten ook. Heiligheid, maar ook oordeel. En dat is ook weer zo apart. Hoe kan dat samengaan? Dus er is veel verwarring over Gods vuur. En ook bij de discipelen. En daarom wil ik dit stukje uit Lucas 9 vers 52 met jullie lezen. Daar is zo'n mooi gedeelte over vuur van God. Hij, Jezus, stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem, wilde Jezus, niet ontvangen. In een Samaritaans dorp wou men Jezus niet ontvangen. Waarom? Omdat Jezus het doel van Jezus was om door te reizen naar Jeruzalem. Toen dachten de Samaritanen, ja, dan hoeven we Jezus niet te hebben. Want hij gaat sowieso doorreizen. Maar toen de leerlingen Jacobus, de discipelen Jacobus en Johannes, merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, hier komt het. Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen, dat hen zal verteren? Ho. Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Oké, heel eerlijk, wie van ons, als we het zouden kunnen, hadden in bepaalde situaties het vuur van God afgeroepen? We waren tijdens de evangelisatie en er waren verkeerde dingen bezig. Vuur van God, daal neer! En vroom, weet je, al je vijanden zouden dan verteerd worden. Goed, waarschijnlijk jullie, ik moet belijden, ik heb dat te vaak ook gehad. De gedachte weer, hè? Ik heb dat nooit uitgesproken. Maar je kan zeggen, deze discipelen die hadden tenminste passie. Hè? Ze hadden passie. Johannes en Jacobus waren vurig. Ze hielden van Jezus. En kijk, zij vonden het erg dat Jezus afgewezen werd. Jezus werd afgewezen en dat deed iets met hen. Maar met ons doet dat toch ook iets. Als we op de televisie zien hoe Jezus belachelijk gemaakt wordt. Hoe in grappen op werkvloer in universiteiten worden grappen gemaakt over Jezus. En dat doet iets met ons. Hè? Dat vinden we niet fijn. Maar volgens Johannes en Jacobus moest dus daarom vuur uit de hemel komen. De mensen moesten verteerd worden. Nou, dat is wel heel heftig. Maar wij kennen dit vanuit een andere religie. Toen in een aantal jaren in Denemarken de profeet Mohammed beledigd werd, kwamen overal protesten in het Midden-Oosten. Nee, ik weet niet, dat is nog niet zo lang geleden. En een nonnetje in Cairo werd doodgestoken, ambassades werden in brand gezet, kerken werden in brand gezet, bomaanslagen werden gepleegd. Waarom? Omdat de profeet beledigd werd. Omdat Mohammed beledigd werd. Nou, Johannes en Jacobus vonden ook dat vuur uit de hemel moest komen, omdat Jezus afgewezen werd. Maar wat doet Jezus? Jezus wees zijn discipelen streng terecht. Lieve mensen, zo niet, zegt hij. Nee, dat is niet waarom ik hier ben. Dat is niet mijn boodschap. Dat is niet het evangelie. Dat is niet het goede nieuws. Wij doen dat niet. Zo doen wij dat niet. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, spreekt de Heer. We zijn niet geroepen om rond te gaan en vuur uit de hemel af te roepen op onze vijanden. Want wat doet vuur eigenlijk? Wat doet het vuur uit de hemel? Nou, het verteert. Er is geen weg meer terug. Geen genade voor de... Dus... Dat is wel heftig. Dus vuur van God, dat is niet om mee te spelen. Maar hoe kwamen deze twee discipelen op dat idee om vuur uit de hemel af te roepen? Nou, dat hebben ze uit de Bijbel. Uit 2 Koningen 1 vers 9, daar lezen we dat. Elia was de vuurprofeet. De vurige profeet, maar hij had iets met vuur. Elke, zelfs hoe hij naar de hemel, zijn laatste moment was ook, alles had met vuur te maken. Hier, 2 versen. Agazia stuurde een bevelhebber met 50 mannen naar Elia toe. Ze troffen Elia aan op de top van een berg. Dit is de Bijbel, hè? De bevelhebber zei, Godsman, de koning beveelt u naar beneden te komen. Maar Elia antwoordde, als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te verteren. Oei. En hierop kwam er vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerden. Nou, they were all bad guys, don't worry. Oké, het waren allemaal slechte mensen. Maar dit staat in de Bijbel. En Johannes en Jacobus kennen die verhalen natuurlijk. Dus hij dacht, oh, kijk eens, hier zijn mensen die tegen de profeet van God ingaan. Dus wij moeten iets doen. En dat is wat Johannes en Jacobus toen wilden doen. En soms wij ook. Geef het toe. Geef het toe. Geef het toe. Of niet? Oké, dan niet. Vuur uit de hemel op de vijanden van God. Maar begrijp goed dat Elia een profeet uit het oude verbond was, het oude testament. En ja, hij liet meerdere malen vuur uit de hemel neerdalen, slechte mensen werden verteerd, oude verbond. Wat is de betekenis daarvan? Vuur is interessant in de Bijbel. Het heeft zeker met oordeel te maken en tegelijkertijd hetzelfde vuur heeft ook met hetzelfde vuur. God heeft niet twee verschillende vuren. Hetzelfde vuur dat oordeel brengt, brengt loutering en heiliging. Apart, hè? Het is allebei. En dat zie je ook in het rechtspraak, zie je dat ook. Als een rechter een oordeel uitspreekt, dan is oordeel uitgesproken en gerechtigheid geschied. Alle twee. Eén oordeel, één daad, maar het veroorzaakt twee dingen, gerechtigheid en oordeel. Voor de ene rechtvaardigheid en de andere komt oordeel. En zo is het ook met Gods vuur. Het vuur van God is ook als het woord van God. Het tweesnijdend zwaard dat altijd aan twee kanten snijdt. Het vuur uit de hemel brengt scheiding. Het brengt verdeeldheid. We bidden altijd voor eenheid. Absoluut. Eenheid in de gemeente. Maar wat niet goed is, moet afgesneden worden. Moet weggehaald worden. Het vuur uit de hemel brengt scheiding. Als je goud in de bergen vindt, dan moet het gelouterd worden. Het is eigenlijk gouderts. En dat goud heeft allemaal steentjes, dingetjes erin dat niet goed is. Waardeloos gesteente. Het vuur brengt scheiding tussen het ware goud en alle impurities. Alle dingen die niet goed zijn. Scheiding tussen goed en slecht. Scheiding tussen eeuwig en tijdelijk. Scheiding tussen goddelijk en werelds. In het Oude Testament werden offers gebracht en in brand gestoken. Er waren verschillende offers. Maar het zondoffer werd geheel verbrand. En het offer zelf werd verteerd door vuur. Maar degene die het offer bracht, die werd vergeven. Altijd weer twee kanten van het vuur van God. Door het offer en het vuur werd de schuld vereffend. Jezus stierf voor onze zonden. Het oordeel kwam op hem. Jezus stierf zodat wij kunnen leven. Vuur komt dus als oordeel, maar ook als loutering. Hetzelfde vuur. Gods vuur verbrandt namelijk alles wat niet goed is. En met de komst van Gods vuur komt hij zelf, komt Gods geest, komt zijn manifeste tegenwoordigheid. Als Gods vuur komt, dan komt hij zelf. En daarom moet de mens die Gods vuur ontvangt eerst goed gemaakt worden. Hij moet gerechtvaardigd worden. Hij moet geloven in Jezus Christus. Want dan heeft het vuur van God een positieve uitwerking. Als het vuur komt op iemand die niet gerechtvaardigd is, dan krijg je toestanden zoals bij Elia. Dat is hetzelfde vuur. Door geloof in Jezus Christus worden wij gerechtvaardigd. En kunnen wij het vuur van God verdragen. We ontvangen dan kracht, passie, liefde. We ontvangen de Heilige Geest zelf. We ontvangen Gods tegenwoordigheid in ons leven. En tegelijkertijd, het effect is dat we gelouterd worden. Wat blijft er nog over van ons als Gods vuur op ons komt? Nou, als er een offer is bij Gods vuur, als wij een offer zijn, dan blijft het gelouterde offer over. Gods vuur heeft altijd een offer nodig. Gods vuur heeft een offer nodig. Wees een offer, wees een God welgevallig offer. En ik gebruik vaak dat voorbeeld uit Exodus 3, waar Mozes de brandende doorns, er staat in de oude vertaling braamstruik, maar ik was in de woestijn, er zijn geen braamstruiken in de woestijn, die kunnen er niet goed. Het was een doornstruik. Een doornstruik, Mozes zag een struik branden, maar niet verbranden. En dat is het. Dat moeten wij pakken, daar gaat het om. Wij moeten branden, maar niet verbranden. Dus in vuur en vlam staan, vol van passie. Maar we zullen niet verbranden. Waarom niet? Omdat wij rein zijn. Jezus zei tegen de 11 discipelen, jullie zijn rein. Behalve die mij gaat verraden. Jullie zijn rein. Dat is jullie status. Dus als zo later, 51 dagen later, Pinkst, 53 dagen later, als Pinkster zou komen, zou jullie vol, zou het vuur van God zou op jullie komen, en jullie zouden niet verbranden, maar in brand staan. Zoals de brandende doornstruik, zoals die brandende struik die Mozes zag. In brand staan, maar niet verbranden. En waarom verbranden we dan niet als Gods vuur op ons komt? Waarom heeft het voor ons geen negatieve uitwerking? Wij zijn dat goud. Wij zijn gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Wij zijn heilig. We zijn kinderen van God. Jij hebt een beslissing genomen om Jezus na te volgen. En daarom is het vuur van God iets positiefs voor jou. Het vuur van God. Zonder die beslissing om Jezus na te volgen, is het vuur van God gevaarlijk. Als Gods vuur op ons komt, dan brandt weg wat niet goed is. En wij mogen blijven leven. Het vuur heeft dus een reinigend effect op ons, omdat wij een welgevallig offer zijn. Johannes de Doper zei dat al in Matthäus 3 vers 11. Johannes was aan het dopen in de Jordaan. En hij zei daar, ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben zelfs niet waard om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes de Doper zei dat. Hij die na mij komt, die zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan staat er iets wat ook met vuur te maken heeft. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Dopen met vuur? Of verbranden in onblusbaar vuur? De keuze is gedoopt worden met de Heilige Geest en met vuur, of branden in, of verbranden in onblusbaar vuur. Wauw, Johannes praat hier over het werk wat Jezus gaat doen. Jezus kwam om te dopen met de Heilige Geest en vuur. Dat was zijn missie, daarom is hij gekomen. De Heilige Geest wordt altijd in verband gebracht met vuur, met het vuur van God. En vuur is dus ook de heiligheid van God. Zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament lezen we dat God een verterend vuur is. Dat denk je van, misschien is dat toch meer een thema van het Oude Testament. Maar Hebreeën 12 vers 29 zegt het ook. Onze God is een verterend vuur. Verteren betekent verbranden, teniet doen, wegwerken. God zelf is als een verterend vuur die alles wat niet goed is, of wie niet goed is, zal verbranden. God is nooit veranderd. God is dezelfde. God is dezelfde God in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament. God verandert niet. Wat wel veranderd is, lieve gemeente, het verbond is veranderd. Het verbond is veranderd. Wij leven in een beter verbond. Amen. En veel mensen snappen dat niet helemaal. Wat veranderd is. God opeens, vroeger was hij een boze God en nu is hij een liefdevolle God. Nee, God is altijd hetzelfde. Maar het verbond, het testament, Testament wordt eigenlijk verbond mee bedoeld. Als we zeggen over het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude en het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond, zegt de Hebreeën, is het betere verbond. Wij leven onder het betere verbond. En dat hebben wij niet bewerkstelligd. Jezus Christus heeft het Nieuwe Verbond zelf gesloten met de Vader. En daarom is het zo'n machtig verbond. Wij kunnen het niet beter maken, wij kunnen het niet slechter maken, we kunnen er niks aan toevoegen, we kunnen er niks van afnemen. Het verbond is volmaakt, het is perfect. Jezus zei aan het kruis, het is volbracht. Hij heeft het verbond met de Vader bezegeld. En wij komen in het verbond door te geloven in Jezus Christus. Wij leven in het nieuwe verbond. En in het nieuwe verbond heeft Jezus Christus het oordeel van het onblusbaar vuur op zich genomen. Halleluja. Zodat iedereen die in hem gelooft, en ik vertaal het even naar onze thema, zodat iedereen die in hem gelooft niet verteerd wordt, maar eeuwig zal leven. Ja, we zullen branden voor Jezus. Amen. En daarom lezen we het boek Handelingen ook vol met enthousiasme. Daarom zijn we ook een Pinkstergemeente. Als in Handelingen 1 lezen we 120 discipelen. We zijn ongeveer 120 mensen. Jong en oud, mannen en vrouwen. 10 dagen lang, eenparig waren ze aan het bidden. En toen gebeurde precies dat wat Johannes de Doper, hij was een profeet, Johannes de Doper. Dat wat hij gezegd had, waar Jezus voor zou komen. Dat gebeurde daar in die bovenzaal. Vuur kwam uit de hemel. Vuur kwam op hem. Maar ze werden niet verteerd. Ze werden niet veroordeeld. Het vuur van God had hun niet verteerd, niet veroordeeld. Ze werden niet verbrand. Ze waren wel on fire. Amen. En Gods vuur kwam op hen en ze werden vol van de Heilige Geest. 3 jaar lang konden ze het onderwijs van Jezus horen. Hè? Ze hoorden al het onderwijs. Ze kenden alles. Ze wisten alles van Jezus. Het onderwijs hadden ze ontvangen. Wat ontbrak? Ga niet weg uit Jeruzalem. Blijf daar totdat je de Heilige Geest op jullie zullen komen. Wacht in Jeruzalem. En dan ontvingen ze het vuur van God. Handelingen 2 vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. En plotseling klonk uit de hemel een geluid als een hevige windvlaag. Halleluja. Kun je dat voorstellen? Een windvlaag zo hier door deze ruimte. En dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen, halleluja, even kijken, allen, kunnen we dat allemaal even zeggen, Doortje? Allen, halleluja, allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen ook, allen, op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Heilige Geest werd ingegeven. Halleluja, dank u Jezus. Elia riep vuur uit de hemel af en 50 mensen gingen dood. Jezus stuurde zijn geest, vuur kwam op de hemel en 120 gingen leven en waren in vuur en vlam voor Jezus Christus. In vuur en vlam voor Jezus. Halleluja, is dat jullie verlangen? Halleluja, als de Heilige Geest op je komt, als het vuur van God op je komt, in brand staan voor Jezus, in brand staan, maar niet worden verteerd. Het was de Heilige Geest die op hen kwam. En dat gebeurde wanneer? Ze waren aan het bidden, ze waren aan het aanbidden. En daarom willen we ook tijdens de aanbiddingsdiensten, tijdens onze diensten, willen we ruimte geven, ook voor vrije aanbidding. Dat de Heilige Geest een gang mag gaan in onze diensten. En dat de Heilige Geest kan komen en ons mag vervullen. Amen. En dat gaat gebeuren. Dan mogen ze de Gods vuur ontvangen in de aanbidding. En eerst hoorden ze een machtige windvlaag. Vervolgens was er als het ware een vlammenzee, zegt er in een andere vertaling. En elk van hun kreeg een vlammetje. Ieder van hun kreeg vuur. Niemand werd overgeslagen. En ik vind het zo grappig dat er ook staat vuurtongen. Dat staat er letterlijk ook in het Grieks. Vuurtongen kwamen op de discipelen. En daarmee waren ze dus vervuld met de Heilige Geest. Maar grappig hè, dat vuurtongen op hun kwam en het had een effect op hun fysieke tong. Dus het vuur van God had effect op hun spreken. En ze begonnen in luide, en ik vind het zo leuk dat er stond, luide toon, in andere talen vol van de Heilige Geest, begonnen ze de Heer loven en prijzen, zoals de Geest hun ingaf. En het is fantastisch. naar de Biemer te kijken. Prachtige liederen schrijven die iemand geïnspireerd door de Heilige Geest een nieuw lied. Ik vind het heerlijk om nieuwe liederen te zingen. Maar het is zo mooi als je dan in de aanbidding zo langzamerhand begint de Heer te aanbidden in eigen woorden. En dan misschien geeft God je zelfs een nieuwe melodie. Een nieuwe lied geeft je nieuwe woorden om God groot te maken. Zoals de Geest jullie zal ingeven. Halleluja, dat is vuur uit de hemel. Vuur uit de hemel. Nou, de vraag natuurlijk is natuurlijk vandaag, is het voor nu? En ook, willen we dat? Wil ik dat? Is het noodzakelijk? Moet dat wel? Is het eng? Doet het vuur van God pijn? Wat wordt er dan weggebrand uit mijn leven? Want ik wil nog bepaalde dingen controle overhouden. Oké. Dus, wat gebeurt er als het vuur van God komt? Nou, ik wil jullie ten eerste met een dringend advies geven. Beter nu te branden voor Jezus, zodat je later niet hoeft te branden met Satan. Oké, dat is wel heel... dat is niet een goede motivatie, dat snap ik. Ik ga branden voor Jezus, zodat ik later niet hoef te branden met Satan. Maar dat is wel waar de Bijbel ook zegt en waar heel weinig nog over gepreekt wordt. Dus dat je een keuze moet maken voor de Heer, lieve mensen. Heb jij al een keuze voor Jezus Christus gemaakt? En dat is, daarmee begint het. Heb jij een keuze voor Jezus gemaakt? Prijs de Heer. Halleluja, je bent gered. Maar wil jij met een spaarvlammetje naar de hemel komen of in brand staan? Wil jij het net halen? Ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald in de hemel. Of wil jij dansend en loven en prijzen in brand staan voor de Heer? En je mag zeggen, ik heb een leven geleid vol van overgave in de Heer. Dat willen we toch zeggen laten als we voor onze redder staan. En we willen toch die woorden horen. My good and faithful servant. Mijn goede trouwe dienstknecht. Welkom, welkom. Ik begon met het thema huis schoonmaken. Lichaam wassen, kleding wassen. We moeten ons schoon houden. En nogmaals, status, je bent rein. Je hoeft niet opnieuw gedoopt te worden onder water. Je hoeft ook niet elke keer weer opnieuw te bekeren. Jij bent rein, maar jouw voeten worden af en toe vies. En het vuur van God, hij zal wegbranden wat niet goed is. Wij hebben het vuur van God regelmatig nodig. We hebben het vuur van God nodig elke keer als we hier samenkomen. En dat moet gewoon een teken van onze gemeente zijn. Ichtus heeft het vuur van God nodig. En als we samenkomen, laten we openstaan voor het werken van de Heilige Geest. We zijn gerechtvaardigd, we zijn rein. Maar we leven in een hele vieze wereld. Hele smerige dingen horen we, komen op ons af. Leugens worden verteld. Daarom zegt Romeinen 12 vers 2 ook, we moeten ons niet aanpassen aan deze wereld, maar we moeten veranderen waar? Door ons denken te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En ik heb op mijn hart en het bestuur, wij allemaal, de band en zo, we geloven zo dat Ichtus Gods vuur nodig heeft. Deze gemeente heeft het vuur van God zo nodig. Het is tijd dat vuur in mijn leven komt, hier, in ons leven, in onze huizen, in onze woonkamers. Laten we onszelf aan de Heer opnieuw geven. En dat lezen we ook in Romeinen 12 vers 1. Romeinen, Rafael, kan je al beginnen een beetje te spelen? Zo komen we langzamerhand in de aanbidding, weer moed, in de halleluja. Romeinen 12 vers 1, broeders en zusters. En dit zegt Paulus voor ons vandaag ook. Dit heeft hij ook voor ons geschreven. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Stel jezelf als een offer in dienst van de Heer. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. Wat vraagt God van mij? Hij vraagt overgave. Hij vraagt of jij een offer wil zijn. Als jij een levend offer bent en het vuur van God komt op jou, het vuur zal jou niet deren, het vuur zal niet erg voor jou zijn. Nee, het vuur zal jou reinigen en het vuur van God zal jou in brand steken. Jij bent die brandende doornstruik, die struik die in brand staat, maar niet verbrand. Verlangen jullie daarna? Verlangen jullie daarna? He, misschien denk je van ja, ik heb nog wel een spaarvlammetje. Ik heb nog wel een beetje vuur. Maar dat is een tijd geleden. Jaren geleden was ik vol enthousiasme voor de Heer. Maar ja, er kwam dit en dat en stress en allemaal dingen kwamen erbij. Gemeente, hebben jullie een verlangen om meer van de Heer te ervaren in onze dienst? Staan jullie open ervoor om Gods vuur opnieuw te ontvangen? Halleluja, prijs de Heer. Halleluja. En dan is de vraag, willen jullie met mij opstaan? Halleluja. Zullen we onszelf aan de Heer wijden en gewoon ontvangen? Ontvang het. Hey, God zegt, Jezus zei, als jij mij om een brood vraagt, als je je vader om een brood vraagt, zal hij jou geen steen vragen. Als jij nu God vraagt voor de Heilige Geest, de doop in de Heilige Geest. Als jij vraagt om Gods vuur, dan zal hij jou niets anders geven dan het vuur van God. Maar stel jou beschikbaar en vraag God ook te komen in jouw situatie. En nogmaals, als jij bereid bent om 10% aan de Heer over te geven. Zeg, Heer, hier heeft u 10% van mijn leven. Dan kan God alleen maar regeren over 10% van jouw leven. Snap jij dat? Ja, waarom ervaar ik God niet? En waarom die wel en die niet? Misschien zijn er dingen in jouw leven die je nog niet geheel overgegeven hebt aan de Heer. En God vergeeft jezelf helemaal als een levend offer. Zodat ik jou kan aanraken. Dat mijn tegenwoordigheid als vuur over jou heen komt. Halleluja, Jezus. Heer, zo nodigen we u uit. Jezus, zoals u, Heer, op de Pinksterdag het vuur uit de hemel liet komen, bidden wij u, Jezus, dat u dat nu gaat doen. Heer, we willen, Vader, we willen het vuur van u ervaren. Halleluja, Heer Jezus, Heer, de uitgestrekte armen, Heer, de verlangende harten, Vader. U ziet het, Vader. Heilige Geest, kom op ons. Daal neer op ons, Vader. Heer, we leven in een tijd waar we niet meer met één voet in de wereld en één voet in het Koninkrijk van God kunnen staan. We willen leven voor u, Heer. We willen leven voor u in overgave. Heilige Geest, daalt u neer. Heer, en we willen in vuur en vlam staan voor u. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. Halleluja. Prijs de Heer.